Ik nodig u uit om uw Bijbel erbij te pakken en dan op te slaan uit het boek Ezechiël, het eerste hoofdstuk. Ezechiël 1. Ezechiël 1, vanaf vers 1. Dat is een wat moeilijk gedeelte. Maar ik stel voor dat we de uitdaging met elkaar aangaan om dit te lezen. Ezechiël 1, vers 1. Op de vijfde dag van de vierde maand in het dertigste jaar, toen ik te midden van de ballingen bij het Kebarkanaal woonde, opende zich de hemel en kreeg ik een visioen van God. Op de vijfde dag van die maand, en wel in het vijfde jaar van koning Jojachins ballingschap, richtte de Heer zich tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land van de Galdeën bij het Kebarkanaal. Daar werd hij door de hand van de Heer gegrepen. Dit is wat ik zag. Een stormwind komend uit het noorden. Een grote gloeiende wolkenmassa. Een vuur van bliksemflitsen. En daar middenin zag ik iets dat glansde als wit goud. In het midden van het vuur zag ik iets dat leek op een viertal wezens. Zo zagen ze eruit. Ze leken op mensen, maar ze hadden elk vier gezichten en vier vleugels. Hun benen waren recht en hun voeten, die blonken als gepolijst koper, leken op de hoeven van een kalf. Aan hun vier zijden, onder hun vleugels, zag ik mensenhanden. En de gezichten en de vleugels van de vier wezens zagen er zo uit. Hun vleugels raakten elkaar en omdat ze aan elke kant een gezicht hadden, hoefden de vier wezens zich niet om te draaien als ze zich voortbewogen. Hun gezichten leken van voren op het gezicht van een mens en van rechts op de muil van een leeuw. Van links op de kop van een stier en van achteren op de bek van een adelaar. Dat waren hun gezichten. Twee van hun vleugels waren naar boven uitgespreid en raakten elkaar. En met de andere twee bedekten ze hun lichaam. Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, waarheen de geest van God hen ook maar dreef. En ze hoefden zich, waarheen ze ook gingen, niet om te draaien. Ze leken op iets dat eruit zag als brandende, vurige kolen. Ze zagen eruit als fakkels. Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, een gloeiend vuur, en er kwam bliksem uit het vuur. En zo flitsten de wezens heen en weer als bliksemstralen. Opnieuw keek ik naar de wezens en ik zag bij elk van de vier een wiel op de grond staan, aan de voorkant. De wielen glansden alsof ze gemaakt waren van turkoois en ze hadden alle vier dezelfde vorm. Ze leken op een wiel midden in een ander wiel. Ze gingen met de vier wezens mee zonder om te draaien. Hun velgen waren angstwekkend hoog en elk van de vier velgen was afgezet met ogen. Als de wezens zich bewogen, gingen de wielen mee. En als de wezens opstegen van de aarde, stegen ook de wielen op. Waarheen Gods geest hen leidde, daarheen gingen de wezens. Zij volgden de geest en de wielen stegen met hen op. Want één en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen. Als de wezens zich bewogen, bewogen ook de wielen. En als ze stil stonden, stonden ook de wielen stil. Als ze van de aarde opstegen, stegen ook de wielen op. Eén en dezelfde geest leidde immers de wezens en de wielen. En boven de hoofden van de wezens was een soort koepel, glinsterend als ijs, angstwekkend. Deze koepel strekte zich hoog boven hun hoofden uit. En daaronder stonden ze en hun vleugels waren uitgespreid en raakten elkaar. Hun twee andere vleugels waren toegevouwen en bedekten hun lichamen. Toen hoorde ik het geluid van hun vleugels. Het klonk als het gebulder van de zee, als de stem van de ontzagwekkende, als de rumoer van een mensenmassa, als een dreunend leger. Als ze stilstonden, vouwden ze hun vleugels weer toe. Toen hoorde ik ook een geluid boven de koepel, boven hun hoofd. Maar zij zelf stonden stil met toegevouwen vleugels. En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier. En daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens. Vanaf wat zijn lenden leken te zijn naar boven toe, zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was. En naar beneden toe zag ik iets als vuur omgeven door een stralende gloed. Zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken, zo zag die gloed eruit. Dit was de aanblik van de stralende verschijning van de Heer. En toen ik dit alles zag, wierp ik me voorover op de grond. Ik hoorde een stem die tegen mij zei, mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken. Terwijl deze woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer op deed staan. En er werd opnieuw tegen mij gesproken. Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten. En dan slaan we een klein stukje over, gaan we verder in het derde hoofdstuk in vers 16. Hoofdstuk 3, vers 16. Toen die 7 dagen voorbij waren, richtte de Heer zich tot mij. Mensenkind, ik stel jou aan als wachter over de Israëlieten. Als je mij hoort spreken, moet je hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij sterven zal, en je waarschuwt hem niet, je zegt niets om hem te waarschuwen voor de goddeloze weg die hij is ingeslagen, niets om zijn leven te redden, dan is hij weliswaar een slecht mens die sterft doordat hij zelf schuldig is, maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen. Als je een slecht mens daarentegen waarschuwt en hem zegt dat hij tot inkeer moet komen en hij gaat toch voort op zijn goddeloze weg, dan is hij zelf schuldig aan zijn dood, maar zul jij het er levend afbrengen. Als een goed mens zich niet langer rechtvaardig gedraagt, maar onrecht doet, en als ik hem dan ten val breng, zal hij sterven als jij hem niet waarschuwt. Hij zal sterven als gevolg van zijn zondig gedrag, en zijn goede daden zullen niet meer tellen. Maar ik zal jou voor zijn dood ter verantwoording roepen. En als je een goed mens voorhoudt dat hij niet moet zondigen, en hij zondigt niet, dan blijft hij zeker in leven, omdat hij zich heeft laten waarschuwen, en ook jij zult het er levend van afbrengen. Waarschijnlijk is het een van de moeilijke gedeelten die we uit de Bijbel gelezen hebben. En ik weet niet in hoeverre u Ezechiël kent. Ik wil u allereerst een hele korte inleiding op deze boeiende profeet geven. Ezechiël, dat was een profeet die in de tijd aan het begin van de ballingschap van Juda profeteerde. Als u de geschiedenis van Israël een beetje kent, dan weet u dat in de koningentijd op een gegeven moment 3 volken een rol gaan spelen. Dat is het volk van de Assyriërs, dat is het volk van de Babyloniërs en dat is het volk van de Perzen. De Assyriërs, dat is het volk onder leiding van Tiglath-Pileser en een aantal andere koningen, die op een gegeven moment het 10-stammenrijk Israël binnenvalt. En vervolgens de 10 stammen in ballingschap wegvoert naar Assur. Vervolgens staat Assyrië, de Assyrische koning, die staat ook in de vorm van Sennacherib, die generaal, die maarschalk, staat hier voor de poorten van Jeruzalem onder de tijden van koning Hiskia, maar dan druipt hij af omdat de Heere de overwinning voor zijn volk geeft. Op dat moment, als u de tijdlijn is moeilijk te zien, de scheuring van het Rijk, hier vindt u de ballingschap van het 10-stammenrijk. En dan nog een pak een beet 100 jaar later, dan vindt u dat een ander volk opgeld doet. Dat is dan het machtigste volk, die gaat in heel korte tijd, trekt hij de wereldheerschappij naar zich toe. Dat is het volk van de Babyloniërs. En op een gegeven moment komt daar aan de macht een hele machtige koning, Nebukadnezar. En dat is het volgende volk wat een rol speelt in de geschiedenis van Israël. Assur, Assyrië, heeft het 10-stammenrijk in ballingschap genomen. Nebukadnezar, de Babyloniërs, die zal het 2-stammenrijk van Juda met de hoofdstad Jeruzalem innemen en in ballingschap voeren. En dan pak een beet 70 jaar later komt er een 3e volk, dat is het volk van de Perzen. Koning Kores, koning Cyrus, komt aan de macht. Die wordt dan de grote heerser in die omgeving. En die zal vervolgens het volk Israël, Jeruzalem, Juda, weer terug laten gaan naar Israël. We bevinden ons nu in de tijd van de aanvallen van Nebukadnezar. Nebukadnezar die gaat verschillende malen op bezoek in Juda om daar huis te houden. En verschillende koningen worden vervolgens dan ook meegenomen. Het is dan niet zo heel goed leesbaar. Ik neem aan dat de slides later ook wel eventueel kunnen worden doorgestuurd. In ieder geval, ik zal alles vertellen wat relevant is. En dat is ongeveer ook wat er op de sheet staat. In ieder geval, wat goed is om te bedenken, is dat op het moment dat het volk Juda, de twee stammen, in ballingschap gaan, dat dat niet een eenmalige activiteit is. Wat er gebeurt is dat Nebukadnezar 3 keer op de stoep staat bij Jeruzalem. De eerste keer wordt koning Jojachin, dat is de laatste koning van Juda, die wordt gevangen genomen. En die wordt dan meegenomen naar Babel. De tweede keer, dan wordt koning Jojakim, Jojachin is de tweede, wordt gevangen genomen. En de derde keer koning Zedekia. Nou, Jojakim en Jojachin, dat waren twee broers en Zedekia was een oom. Dat was allemaal een beetje een kliek en dat waren goddeloze koningen. En wat gebeurde nou? Nebukadnezar kwam in dat land, kwam in Jeruzalem, die nam Jojakim gevangen, nam hem mee naar Babel en vervolgens zette hij een vazal aan. Dat was een koning die hem moest gaan dienen, die hem schatting moest betalen, die hem gehoorzaamheid verschuldigd was. Maar deze Jojachin die wilde dat helemaal niet. En die kwam meteen dan in opstand. En binnen 3 maanden stond Nebukadnezar weer voor de deur om de tweede keer een aantal Jeruzalemmers mee te nemen. Of eigenlijk stuurde hij deze keer een generaal en kwam hij niet zelf. En vervolgens zette hij Matanja aan. Die werd Zedekia herdoopt. Dat werd de laatste koning van het tweestammenrijk. En deze koning dacht van, weet je wat, ik trek me niks aan van Nebukadnezar. Die zocht zijn heil bij de koning van Egypte. Die ging samenspannen tegen Babel. En uiteindelijk, toen Nebukadnezar daarachter kwam, toen kwam hij voor de 3e keer bij Jeruzalem. En toen dacht hij, nu maak ik een einde aan. Toen heeft hij de stad met de grond gelijk gemaakt. Nou, waarom vertel ik u dit? Dat is omdat het belangrijk is om te weten dat Ezechiël een profeet was die als het ware in deze periode heeft geprofeteerd. Ezechiël was een profeet die bij die tweede belegering van de Babyloniërs meegenomen werd naar Babel. Jeruzalem bestond nog, de meeste Jeruzalemmers leefden nog in Juda, de stad was nog niet verwoest, er was nog een tempel in Jeruzalem, maar Nebukadnezar had samen met Jojachin een aantal van de belangrijke mannen, de notabelen, een aantal priesters meegenomen, weggevoerd naar Babel. En daar was ook Ezechiël bij. Daniël was ook al bij zo'n eerdere inval meegenomen. Dus terwijl Jeruzalem en de tempeldienst nog bestaan, is er al een groep mensen in Babel. En daar bevindt ook Ezechiël zich. Nou, wanneer leven we dan? We leven zo'n 593 voor Christus. En we bevinden ons in Babel aan het Kebar-kanaal. De rivier, de Kebel, zegt de MBG-vertaling. Het Kebar-kanaal is de nieuwe weergave. Het is een kanaal wat ten zuidoosten van die machtige stad Babel gebouwd was voor de scheepvaart. En daar was blijkbaar een kolonie waar al die Judeërs min of meer neergezet werden. Ze werden niet gevangen genomen, ze hadden vrijheid, ze mochten zelf doen wat ze wilden. Maar ze mochten niet terug naar hun eigen land. Aan het Kebar-kanaal, daar zit Ezechiël. En dan moet u zich bedenken dat Ezechiël een priester is. Hij is de zoon van de priester Buzi. Nou, wat doe je nou als je priester bent in Babel? Want een priester, die had in Israël de taak om te dienen in de tempel. Maar die tempel die was 1000 kilometer verderop, als die meer is. Ezechiël had geen toekomst. Hij was weliswaar priester, maar hij had geen toekomst door te kunnen dienen in de tempel. Het is interessant dat in dat begin, in het eerste vers al, er wordt gesproken over het 30e jaar. Ezechiël 1 vers 1. En daar hebben de uitleggers hun hoofden over gebroken wat dit zou kunnen betekenen. Normaliter, wij werken met jaren, zoveel jaar voor Christus, zoveel jaar na Christus. In het Oude Oosten werd altijd gerekend in het regeringsjaar van een bepaalde koning. Dus normaliter zou je verwachten in het 30e jaar van koning Zedekia, koning Jojachin, Nebukadnezar, noemt u maar op, om de datering van zo'n profetie aan te geven. Nou, wat je ook rekent, men komt er niet uit van welke koning het dertigste jaar zou kunnen zijn, of wat er voor bijzonders was 30 jaar daarvoor of 30 jaar daarna. De meeste uitleggers nemen daarom aan dat het 30e jaar geen tijdsaanduiding is, geen jaartal, maar dat dat de leeftijd is van de profeet Ezechiël. Nou zegt hij, aha, nou snap ik het. Want als u uw Bijbel kent, dan weet u dat in Numeri 4 eisen stonden aan de levieten en de priesters. En zodra een leviet of een priester 25 jaar werd, dan mocht hij als het ware als een soort stagiaire meedraaien in de tabernakel. En zodra een priester 30 jaar werd, dan werd hij toegelaten tot de openbare dienst in de tempel. Dan mocht hij priesterlijke taken gaan vervullen. Dan mocht een leviet levietendienst gaan verrichten. U ziet het voor zich. Ezechiël, de zoon van een priester, dus ook zelf ook een priester, die zit in Babel en dan wordt hij 30 jaar, zijn verjaardag, normaliter een feest, want dan zou hij toegelaten worden om de offerdienst in de tempel te gaan leiden, om daar een rol in te spelen. Maar er is geen tempel. Ja, er is wel een tempel, maar die is in Jeruzalem. Die is 1000 kilometer verderop. Ezechiël heeft geen toekomst. Hij is priester, maar hij kan zijn priesterdienst niet meer uitoefenen. En u kunt zich voorstellen hoe die Joden daar in Babel zitten te kniezen. In Jeruzalem, de stad van God, de stad van de grote koning, daar gebeurt het. En wij zijn ballingen in Babel. En wat het bijzondere dan is, is dat God Ezechiël roept tot profeet. Tegelijkertijd met Ezechiël was er nog een andere profeet. Die andere profeet profeteerde in Jeruzalem. Dat is de profeet Jeremia. Ezechiël was een profeet die geroepen werd voor de ballingen in Babel. God roept zijn profeet. En die krijgt een heel bijzonder visioen. Hij krijgt een gezicht in de hemel. De hemel gaat open. En hij krijgt een plaatje te zien waarvan de vertalers nog steeds worstelen van hoe moet je dit nou allemaal gaan vertalen. Er zijn ook vele uitleggers die vervolgens zeggen van jongens, wat we hier zien, dit is een verschijning van buitenaardse wezens, of noemt u maar op. En die maken daar een grapje over dit hoofdstuk. Wat we hier zien, broeders en zusters, dat is een inkijkje in de troonzaal van God. En als je als mens moet beschrijven in menselijke woorden wat je ziet in de troonzaal van God, ja, dan ontbreekt het je eigenlijk aan termen. Dit hele hoofdstuk staat vol met woorden als van, in de gelijkenis van, iets wat leek op, het had de gestalte van. Ezechiël die zoekt als het ware naar woorden, die zoekt naar vergelijkingen om dat gezicht in de hemel woorden te geven, om het te beschrijven. En dat vindt u als het ware ook terug in deze, in de vertaling die wij voor ons hebben. En dat begint al in vers 4 tot 14 met een beschrijving van 4 levende wezens. 4 wonderlijke wezens die in de hemel aanwezig zijn. En deze wonderlijke wezens, die worden later in Ezechiël 10 gerubs genoemd. Gerubs. Nou, wat zijn gerubs? Nou, die kent u natuurlijk als u uw Bijbel kent. Want dan weet u dat zodra Adam en Eva gezondigd hadden, dan vindt u daar al die gerub, die engel, die de toegang tot de boom des levens moet bewaken. Genesis 3. Adam en Eva worden uit de hof van Eden gezet en God plaatst daar een engel. En niet zomaar een engel, maar een gerub. Dat is een hele bijzondere engel of een bijzonder hemelwezen. Dat is een engel die verbonden is met de gerechtigheid van God. Met het recht dat God over deze aarde spreekt, over het besturen van de wereld, ook over het oordeel over de wereld. Dat zijn gerubs. U vindt die gerub vervolgens ook terug in de tabernakel en in de tempel. Als u die beschrijving in het boek Exodus en in Koningen leest, dan ziet u dat dat heiligdom, dat binnenste heiligdom van het tabernakel, dat was een gebouw en dat bestond uit 2 gedeelten. Er was een heilig gedeelte. En daar stond een tafel in, een reukofferaltaar en een kandelaar. En er was een allerheiligst gedeelte, het heilige der heiligen. Dat is de plaats waar de ark van het verbond stond. En daartussen hing een gordijn. Het voorhangsel heet dat, een groot gordijn. En op dat gordijn, er waren engelenfiguren geweven. U raadt het al, gerubs. Daar waren die figuren van die gerubs in geweven om als het ware uit te beelden, pas op, je nadert het heiligste gebied op deze aarde, de plaats waar de troon van God staat. Hier kun je als mens niet naderen. Hier mag niemand komen. Maar als u dat zou doen, En nu zou dat allerheiligste ingaan in die duistere ruimte waar die ark van God staat, die troon van God. Dan ziet u daar die ark en op die ark ligt een gouden plaat, het verzoendeksel. En op die plaat, daar staan ook weer die twee cherubs, die engelenfiguren. En die buigen ze als het ware met hun vleugels tegen elkaar toe en ze kijken naar beneden. Want ze kijken als het ware in die ark waar de wet van God ligt. De wet van God die de eisen geeft aan de mensen. En u weet het, hoe kan God bij een zondig volk wonen, wat die wet niet kan houden? Dat is omdat eens in het jaar de hoge priester in eenvoudige witte kleren gekleed, met bloed als het ware, dat allerheiligste binnenging en dat sprenkelde op dat verzoendeksel, op die gouden plaat. Zodat die engelen als het ware niet meer die eisen van de wet zagen, maar het bloed van dat offerdier wat voor onze zonden was gestorven. Nu begrijpt u meteen ook de symboliek die uitgelegd wordt in de brief aan de Hebreeën. Waarin de schrijver van de Hebreeënbrief zegt van kijk, zoals er vroeger zo'n heiligdom was, zo is er in de hemel ook een heiligdom. Zoals er vroeger een voorhangsel was wat scheiding maakte in dat heiligdom, zo is er nu ook een scheiding als het ware tussen de aarde en de hemel. Maar door de Heer Jezus Christus mogen wij de hemel ingaan. Mogen voor die troon van God naderen, omdat hij zijn bloed als de grote hoge priester daarin heeft ingebracht. En daarom zijn er ook heel veel uitleggers die eigenlijk zeggen, wat u hier ziet in Ezechiël 1, is niets anders dan wat er in dat allerheiligste stond. De Joodse rabbijnen, die leerden al dat die ark met die cherubs die in het heilige de heilige stond, een afschaduwing was van het grote heiligdom, de troonzaal van God. Met cherubs en waar God dan troont. En als dat zo is, dan zou u hier in Ezechiël 1 als het ware geen inkijkje hebben in die tempel, maar een inkijkje in de grote tempel waar God zelf troont. Waar God zelf is. Waar hij als het ware regeert en vanwaar het bestuur van deze wereld wordt gebezigd. En dan ziet u die wezens. En die worden beschreven als dat ze vier gezichten hebben. Ze hebben het gezicht van een mens, ze hebben het gezicht van een leeuw, ze hebben het gezicht van een adelaar en het gezicht van een rund. Als u nou naar het boek Openbaring gaat, dan vindt u daar diezelfde wezens weer terug, Openbaring 4. Dan vindt u die vier levende wezens rond de troon van God met diezelfde vier kenmerken. Daar zijn het vier afzonderlijke wezens. Hier zijn het, in zegen zijn het vier wezens met elk die vier gezichten. Van een arend, een leeuw, een rund en een mens. Weet u, we hebben het in Ezechiël 1 over het besturen van God. En ik zal je zo meteen uitleggen van wat de grote boodschap voor Ezechiël was. Maar laten we beginnen met even deze engelen te bekijken. Deze engelen die verbonden zijn met het oordeel en de regering van God, die worden gekenmerkt door een leeuw. Een leeuw symboliseert kracht, symboliseert heerschappij, symboliseert koningschap. Deze engelen, dat zijn de engelen door wie God, mag ik het zo zeggen, de wereld regeert. Een rund of een os in de Bijbel is een ander aspect wat u kunt verbinden met de regering van God over deze aarde. Een os was een lastdier. De os die dorste de dorsvloer. Een os die werd gebruikt voor het ploegen. Een os staat in de Bijbel als beeld voor de gestaagheid, de voortduring. Als we het hebben over de regering van God, dan regeert hij over deze wereld. Regeert hij vandaag de dag ook over ons land, als de grote koning. Maar God is een God die doorgaat. Die zich niet laat weerhouden door dat wat er gebeurt. U vindt het beeld van een mens. Een mens symboliseert in de Bijbel wijsheid. De regering van God over de wereld wordt gekenmerkt door wijsheid, door inzicht, door een heel diep plan. En tenslotte die adelaar. Heeft u wel eens een adelaar aan de hemel gezien? Ik was een keertje met een gids ergens in een oerwoud. En die wees zo'n stipje in de hemel aan en die zei dat is een slangarend. Het scheen een vrij zeldzame vogel te zijn. Nou goed, nooit van die slangarend gehoord. Maar zo'n beest dat vliegt er heel hoog in de lucht. En die spiet met zijn ogen over de grond, op dit geval kennelijk op zoek naar slangen. En op een gegeven moment ziet hij zo'n beest en als een harpoen, harpij, wat is het? Dan komt hij uit de hemel en dan pakt hij zo'n beest. Dat is de snelheid van het oordeel van God en de doeltreffendheid van de regering van God, die als het ware door die vier wezens worden uitgebeeld. Vier wezens. En vervolgens, wat iets nog veel ingewikkelder is om te begrijpen hoe je dat moet zien, die wielen, die raderen, die cirkels, die draaien een rad in een rad. We weten niet precies hoe het eruit ziet, maar wat wel heel helder is, is waar we nu naar kijken, is de troonwagen van God zelf. Die wezens, die cherubs, en die raderen, die horen bij elkaar. Dat is als het ware de troon waarop God zit. En die raderen, die hebben een aantal kenmerken, die zijn verbonden met die levende wezens. Ze zijn vol ogen en ze worden geleid door Gods geest, die in die raderen is, die in die wezens is. Dit is het beeld van, mag ik het heel plastisch zeggen, de mobiele troon van God. Wat Ezechiël hier ziet, is de verschijning van de heerlijkheid des Heren zelf. En dan kom ik op de boodschap hiervan. Wat betekent dit nou voor Ezechiël? Die niet in Jeruzalem is, maar in Babel is. De boodschap is dat Ezechiël op die plaats waar die koning Nebukadnezar heerst en waar geen tempel is en waar hij nooit priesterdienst zou kunnen vervullen, nu plotseling oog in oog staat met de majesteit van God zelf. Dat hij oog in oog staat met de God die op de troon zit. Ezechiël ontdekt allereerst dat God niet langer in Jeruzalem is, maar in Babel. In Jeremia 24, daar moet Jeremia soortgelijk iets profeteren. En dan ziet hij twee manden met vijgen. Een mand met rotte vijgen en een mand met gezonde vijgen. En dan blijkt de boodschap daaruit dat de Judeërs in twee groepen opgedeeld kunnen worden. Een groep met rotte vijgen en een groep met gezonde vijgen. Rijpe vijgen. En dan blijken die rotte vijgen in Jeruzalem te zijn. En die rijpe vijgen, die zijn in Babel. Met andere woorden, God is bezig zijn volk te verlaten in Israël. En hij gaat verder met zijn volk in Babel. Mag ik het nu anders formuleren? Waar is God? Het is een vraag die vandaag de dag nog wel eens bij ons opkomt. Waar is God nou? Hoe weet je nu waar God te vinden is? En ik zou deze profetie van Ezechiël heel dicht naar ons toe willen brengen door erop te wijzen dat het hier gaat om het wereldbestuur van God. Het begint ermee in vers 4, hoofdstuk 1, vers 4, dat Ezechiël een stormwind ziet uit het noorden. Er komt een stormwind uit het noorden met vuur en glans en bliksem en noem maar op. Er komt een grote onweerswolk die komt uit het noorden. Dan moet u weten, Israël, dat kon je op twee manieren benaderen in de tijd van de Bijbel. Uit het zuiden en uit het noorden. Uit het zuiden was de weg naar Egypte. En uit het noorden, dat was de weg naar alle andere plaatsen op de wereld. Waarom? Naar het westen kon je niet, want ten westen van Israël, daar ligt zee. En naar het oosten kon je ook niet, want ten oosten van Israël ligt een grote woestijn. En het was onmogelijk om al die weken door die droge woestijn te trekken en te overleven. Dus de normale route om Israël binnen te vallen was of uit het zuiden, dat deden de Egyptenaren, of uit het noorden, zoals de koning van Babel ook deed, Nebukadnezar. Die reisde van Babel, ongeveer Irak, reisden ze door de vruchtbare vallei van de Eufraat en de Tigris naar het noorden. En dan kwamen ze ergens ten noordoosten van Israël uit en door de Libanon kwamen ze dan naar beneden. Wat Ezechiël hier ziet, hij ziet hier als het ware onheil uit het noorden komen. Dat betekent, er komen legers aan. Het gaat niet goed met Israël. Het gaat niet goed, de vijand komt naar binnen. Uit het noorden komt het onheil. En dan ontwaart hij als het ware in dat onheil, in dat leger van die Babyloniërs, daar ziet hij de troon van God zelf. U vindt hetzelfde in Jesaja 10. In Jesaja 10, daar wordt aan het tienstammenrijk de komst van Assur aangekondigd, Assyrië. Assyriërs die het tienstammenrijk zouden weghalen. En dan staat erover van dat er als het ware, wat was genoemd wordt de leer van de twee oorzaken. Er is een koning, die koning van Assur, en die komt slechts om te verwoesten. Maar achter die koning van Assur, u vindt het in Jesaja 10, vers 5, 6 en 7. Achter die koning van Assur, daar is de hand van God. Die de koning van Assur gebruikt in zijn plan. In dit geval om Israël weg te voeren. En u vindt precies diezelfde boodschap hier bij Ezechiël. Achter die legers van Nebukadnezar is het de hand van de Heere zelf die in zijn regering dit zo heeft beschikt. Waar is God? Ezechiël die moet leren dat God aanwezig is in het oordeel van die Nebukadnezars en van die Babyloniërs. Soms als wij om ons heen kijken, zo heb ik het in ieder geval, en je kijkt wat ons allemaal te wachten staat in Nederland met alle economische crisis. En dan horen we weer van de oorlog in Libië. En dan zien we weer van de week wat er dan in Israël gebeurt. En de Palestijnen die een eigen staat hebben aangevraagd bij de Verenigde Naties. We zien als het ware de puzzelstukjes zich herschikken. En we vragen ons af, wat brengt de toekomst? En dan mogen we weten dat achter al deze bewegingen, achter al deze ontwikkelingen in de wereld, is er iemand die op een troon zit. En die bestuurt zijn troonwagen zoals het hem belieft. Die troon kan alleen maar rechtuit gaan, staat er. God bestuurt de wereld. En we hoeven nooit te twijfelen dat hem de dingen uit de handen lopen. Hij zit op de troon. Hij regeert. Laten we eens verder gaan naar die volgende verse. Vanaf vers 22. Want je ziet Ezechiël als het ware eerst die wezens beschrijven. En vervolgens die troonwagen. En vervolgens probeert hij te beschrijven wat er dan op die troon gebeurt. En ook dat is weer ja, in allerlei moeilijke woorden. Als het ware in beelden uitgedrukt. Een soort koepel glinsterend als ijs, angstwekkend. En dan hoort hij het gebulder van de zee als de stem van de ontzagwekkende. Dat dreunende leger. En dan komt hij in vers 26 op de kern. En dan dan wordt het nog mysterieuzer. Vers 25, een stem klonk van boven het uitspansel. Vers 26, en boven het uitspansel, boven hun hoofden, was er uitzag als lazuursteen, wat de vorm had van een troon. Hij kan niet eens zeggen, het is een troon, maar het lijkt op een troon. En daarboven, van dat wat op een troon leek, een gedaante. En nou komt de beschrijving van God, de gedaante als van een mens. Wat ontnuchterend. Wat is dit ontnuchterend, dat als we nu bij de beschrijving van God zijn, dat we geen bliksemflitsen of vulkanen of wolken of vuur of wat dan ook zien, maar dat we de gedaante van een mens aantreffen. Precies zoals Jesaja, als in Jesaja 6 die blik op de troon richt en de almachtige Adonai op de troon ziet. Uiteindelijk, dat zegt Johannes in Johannes 12 vers 41, oog in oog staat met Jezus Christus. Want Jesaja sprak van hem, van Jezus Christus, toen hij dat zag. U vindt hetzelfde in Daniël 7. In Daniël 7 heeft u het visioen van die oude van dagen op de troon. En dan komt vervolgens komt die zoon des mensen, die wordt naar die oude van dagen geleid. En die krijgt de heerschappij en de macht in zijn handen gelegd. En dan leest u verder in Daniël 7 en dan wordt die zoon, die mensenzoon, die wordt teruggestuurd naar de aarde om de heerschappij tot zich te nemen. En een paar versen later is die zoon des mensen plotseling veranderd in de oude van dagen, totdat de oude van dagen op de aarde aankwam. En dan leest u verder in Openbaring 1 en daar vindt u die oude van dagen geschetst met dat witte kleed en met het gezicht als de zon en met die macht en dat haar als witte wol. En wie ontmoet Johannes op Patmos als de oude van dagen? Het is Jezus Christus. Mag ik het heel simpel zeggen? Dat als wij God zien, dan kunnen wij God alleen zien en God alleen ontmoeten in de gestalte van Jezus Christus. Als God bij ons komt, dan komt hij bij ons in de persoon van de mens Jezus Christus. Want wij kunnen God niet zien. God woont een ontoegankelijk licht. En geen mens heeft hem gezien en kan hem zien. 1 Timotheus 6. Maar in Jezus Christus, in zijn gestalte, komt hij als het ware, wordt hij voor ons zichtbaar. En dan zegt de Heer Jezus, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Vindt u het niet mooi? Om nu al in het Oude Testament een uitkijkje, vooruitblik te zien op het moment dat God opnieuw zichtbaar voor deze wereld zal verschijnen. En wie zal straks op de wolken verschijnen? Wie zal terugkomen als God met macht en majesteit verschijnt? Dan zal de grote ontdekking zijn voor het Joodse volk en misschien wel voor veel mensen van deze wereld. Dat God die terugkomt, komt terug in de persoon van Jezus Christus. Ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Zacharia 12, Openbaring 1. God laat zich ontmoeten in Jezus Christus. En hier ook in het Oude Testament, daar vindt u dat Ezechiël als het ware op die troon de Heere Jezus ontmoet. En Ezechiël, die buigt zich neer. Nog één aspect, het is niet te zien op het plaatje, maar is die regenboog. In vers 28, daar wordt die boog genoemd die in de wolken, in de regentijd in de wolken verschijnt. Nou, welke boog verschijnt in de regentijd in de wolken? Nou, dat weten we allemaal, is de regenboog. Jongens en meisjes, weet je het nog? De regenboog, waar die voor het eerst gevonden werd, wie die gemaakt heeft. Dat was de Heere God, nadat hij de aarde geoordeeld had met de zondvloed. En toen kwam Noach op het droge aan, die stapte uit die ark met al die dieren. En toen liet God die regenboog in de wolken verschijnen. En toen zei de Heere God erbij, dat is een beeld, een teken van mijn verbond. Een teken van mijn trouw. Is het niet fantastisch? Dat als we zo'n blik in de hemel krijgen, en al die hemelwezens zien, en die troonwagen, en Gods bestuur, hoe hij dwars vooruit gaat, dat Gods bestuur van deze aarde gekenmerkt wordt door de regenboog. Het teken van het verbond dat God met u en mij en met alle levende wezens heeft afgesloten. Ezechiël. U kunt zich voorstellen dat als Ezechiël dit allemaal ziet en dit allemaal hoort, dat hij geen woorden meer heeft. U ziet hem neervallen. U ziet steeds mensen die zo'n ontmoeting hebben met God neervallen in de Bijbel, geen woord uitspreken. Maar dan ziet u in hoofdstuk 2 dat er een stem komt, mensenkind, sta op uw voeten. En dan komt de geest in Ezechiël en hij hoorde hem die tot mij sprak. Dat is God die op zijn troon zit. En dan krijgt Ezechiël de opdracht om tot de opstandige Israëlieten te gaan en te prediken. Ezechiël krijgt hier een opdracht van God. Hij wordt geroepen. Hij is dan weliswaar priester, maar hij krijgt een roeping tot profeet. God roept hem om in zijn dienst te gaan. Nou, geldt hetzelfde eigenlijk voor u en voor mij. Eigenlijk, zodra u uw knieën buigt voor de Heer Jezus Christus en uw zonde beleidt en hij uw zonde vergeeft, dan wordt hij uw heiland, dan wordt hij uw verlosser. Maar hij wordt tegelijkertijd uw Heer. In het Nieuwe Testament wordt gesproken over slaven, over dienstknechten. Wij zijn allemaal dienstknechten van God. En allemaal krijgen we een taak in zijn koninkrijk. Allemaal worden we geroepen om een taak te vervullen. Net zoals Ezechiël. En misschien wel omdat die taak van Ezechiël zo ontiegelijk zwaar was. Het is een hele bizarre profeet als je ziet wat hij allemaal moest doen. Een jaar op zijn zij liggen en op een gegeven moment een stad bouwen. En vervolgens een bakplaat ervoor houden en zeggen van ja kijk, God die stad symboliseert Jeruzalem. En die bakplaat wil zeggen van God kijk niet meer naar zijn volk. En lees maar wat er allemaal in zijn profetie staat. Hele bizarre dingen. En hij wordt keer op keer verguist. Het was een moeilijke bediening. En misschien wel omdat hij zo'n moeilijke bediening kreeg, dat God zei van het begin van jouw dienst, laat ik je de hemel zien. En dat je mij ziet op de troon. Dat je weet dat ik jou als een dienaar roep om mijn plan aan te kondigen. Maar ditzelfde geldt voor ons. Wij zijn dienaren van Jezus Christus. De behoudenis was gratis. We hoefden er helemaal niks voor te doen om onze zonde kwijt te raken. De Heer Jezus zei van kom maar bij mij en ik neem ze mee naar het kruis. Ik zal het oordeel van God ondergaan en ik geef je mijn genade en ik geef je mijn liefde en ik breng je bij de Vader. Het kost je niets om christen te worden. Mag ik het zo zeggen, het kost je alles om christen te zijn. Omdat je dan een dienstknecht van Jezus Christus wordt. En de Heer Jezus dan tegen je zegt van kom maar achter mij. Ga me volgen, ik heb een taak voor je. Het is geen makkelijke taak, maar ik heb een taak voor je. En ik wil dat je die uitvoert. Niet om je behoudenis te verdienen. We kunnen helemaal niks aan onze behoudenis bijdragen. Dat heeft hij volbracht. Maar wel om vervolgens ons leven aan hem toe te wijden. en in zijn dienst te staan. En dat is wat Ezechiël hier mag doen. Ezechiël die krijgt die opdracht en die mag gaan spreken. Het is eigenlijk heel bijzonder, dat is een detail, dat Ezechiël hier aangeduid wordt als mensenkind, mensenzoon. Heel vaak in het boek Ezechiël wordt Ezechiël de mensenzoon genoemd. Zeg mensenzoon, en dat betekent zoveel in het Hebreeuwse spraakgebruik, zeg mens, tegenover God in de hemel is hij een mens. Maar is het niet treffend dat dit precies de benaming is die de Heer Jezus in het Nieuwe Testament ook zo vaak gebruikt? De mensenzoon, de zoon des mensen, die gekomen is om zijn leven te geven. Mogen we het zo zeggen? Dat wij als het ware in de voetsporen van de Heer Jezus lopen. Dat hij kwam om zijn God en Vader te dienen. En dat wij nu als het ware in zijn voetsporen mogen wandelen om ja, hem te dienen. En Ezechiël die wordt dan geroepen. Die krijgt vervolgens, hebben we niet gelezen, aan het eind van hoofdstuk 2, het begin van hoofdstuk 3, krijgt hij nog een boekrol te zien. Die staat vol met klaagliederen. En hij moet die boekrol, die moet hij opeten. En die klaagliederen, die moet hij als het ware tot zich nemen. En dan staat er, het was bitter en het was zoet als honing. Dus die aan de ene kant die klaagliederen, tegelijkertijd die profeet moet zich ermee voeden. Weet u, als Ezechiël bij het volk komt, dan zal hij een hoop meemaken, een hoop moeten vertellen. Maar voordat je in de dienst van God een woord tot een ander kan richten, moet je als het ware eerst het woord tot jezelf richten. Je moet als het ware eerst het woord van God zelf opeten. En zelf verwerken. En zelf een plaats geven in je leven voordat je het kan doorgeven. Dat moest Ezechiël leren. Dat moeten we allemaal leren. Nou, Ezechiël die wordt vervolgens geroepen, dat hebben we gelezen in hoofdstuk 3, tot wachter. Weet u wat een wachter is? Een wachter is iemand die op een muur staat. Nu hebben we het niet meer. Nu hebben we gewoon luchtalarm wat elke maand op maandag 12 uur vrolijk gaat loeien. Mijn generatie weet niet waar het nuttig voor is. Ik heb de oorlog niet meegemaakt. Maar goed, die wachters in Israël hadden zo'n functie. Ze stonden op de muur om te kijken of er vijandelijke legers kwamen. En die wachters die stonden daar en die keken in de verte. En zodra ze lichtjes van vijandelijke kampvuren zagen of stofwolken van ruiters die kwamen, dan moesten ze op de ramshoorn blazen. Dan moesten ze de stad waarschuwen van pas op, er komt wat aan. Ik weet niet of het goed is, ik weet niet of het verkeerd is, maar er komt wat aan. Wakker worden. Dat was de opdracht van een wachter. En met name 's nachts, als iedereen sliep, dan was het belangrijk dat die wachter op de muur stond. Om de stad te bewaken. Om aan te geven wat er zou gaan gebeuren. Nou zegt de Heere God tegen Ezechiël, jij bent een wachter. Ik stel jou op de muur om uit te kijken en te waarschuwen aan je volksgenoten wat je ziet. En misschien mag ik het meteen op u en mij toepassen. Eigenlijk heeft de Heer Jezus Christus ons tot wachters gemaakt. We leven nu in de nacht. De Heer Jezus komt terug als een dief in de nacht, staat er in Matthäus 24. Maar als je 1 Thessalonicenzen 5 erbij leest, dan staat erbij van, ho, wacht eens even. Voor ons komt hij niet als een dief in de nacht. Voor de mensen die hem niet kennen, komt hij als een dief in de nacht. Die zullen niet weten wat hen overkomt als de Heer Jezus terugkomt. Maar voor u die in het licht bent, die de Heer Jezus kent, zegt Paulus daar, komt hij niet als een dief in de nacht. Want jullie weten dat hij terugkomt. Jullie weten dat hij straks uit de wolken terugkomt om te regeren over deze aarde. En daarom zijn wij wachters om te waarschuwen, om te vertellen aan de mensen om ons heen, er komt een moment dat aan deze nacht van de wereld een einde komt. Dat de Heer Jezus terugkomt om zijn vrederijk op te richten. Dat hij komt om te regeren. Gods troonwagen gaat recht door. God heeft het in zijn plannen opgeschreven. Er is geen macht op de wereld die dat kan blokkeren. En er zijn volken zoals de Babyloniërs en vandaag de dag de Amerikanen en de Chinezen, noemt u het maar op, die allemaal een rol spelen, misschien maar een bijrolletje in dat grote plan van God. Maar Gods troonwagen gaat recht door om zijn doel te bereiken. En dan tenslotte, wat voor boodschap krijgt Ezechiël? Ezechiël krijgt een beetje een moeilijke boodschap. Hij moet gaan prediken tegen goddelozen, mensen die God niet kennen. En dan moet hij ze vertellen om zich te bekeren. En tegen rechtvaardigen, dat zijn mensen die al God wel kennen. Maar rechtvaardigen die kunnen zondigen en die kunnen goede dingen doen. Ezechiël moet preken. Hij moet geen blad voor de mond nemen. En weet u wat een vers is wat mij altijd treft als ik het lees, en ook deze ochtend weer? Dat vindt u in vers 18 en vers 20. Als wij om ons heen, als Ezechiël het vroeger zag, en als wij dat vandaag de dag zien, en we zien mensen zondigen, we zien mensen op een weg gaan zonder God, dan hebben wij de verantwoordelijkheid om hen te waarschuwen voor die troonwagen van God die straks zal verschijnen zichtbaar op deze aarde. Om het koninkrijk van Jezus Christus aan te kondigen. En dan kunnen we dat doen en dan kunnen we het niet doen. Als we dat niet doen, zegt Ezechiël 3, dan gaan die anderen door met zondigen. En dan gaan ze verloren, maar dat wisten we eigenlijk al. Als je zondigt, dan ga je verloren. Maar staat er, dan zal God van ons rekenschap vragen. Want hoe predikt God vandaag de dag tot de mensen? God stuurt geen engel. Hij stuurt niet een engel aan iemand die zondigt om even te zeggen van, joh, je moet je leven veranderen. God stuurt mensen die precies dezelfde fouten hebben gemaakt, maar aan de voeten van het kruis hebben geleerd wat het is om vergeven te worden door Jezus Christus. Hij stuurt u en hij stuurt mij naar de mensen om ons heen. De mensen in de straat, onze vrienden en vriendinnen op school, onze collega's op ons werk, om als een boodschapper van God te vertellen wie hij is. En God die kijkt ons erop aan als wij het niet doen. Een hele ernstige boodschap. In 1 Korinthe 3 er wordt gesproken over dat toekomstige beproeving van christenen. We komen allemaal in de hemel. Als je gelooft in de Heer Jezus, kom je in de hemel. Daar hoeven we absoluut geen twijfel over te hebben. Maar het is wel de vraag of we de Heer Jezus onder ogen durven komen. Als hij zegt van, joh, waarom heb je nou je buurman niet verteld? Waarom heb je nou je neef niet verteld? Of je tante? Of je vriendin, waar heb je nou niet verteld van het oordeel wat komt? Ze zijn verloren. Waarom heb je het niet gedaan? En je zal van schaamte door de grond zakken. Je zal als door vuur gered worden, zegt 1 Korinthe 4. Dat is wat Ezechiël ook hoort. Hij zegt, je hebt een taak, je hebt een opdracht. Je mag, nee, je moet die woorden van mij brengen, die profetie brengen. En dan hopen en dan bidden we dat de rechtvaardigen luisteren, dat zondaars zich bekeren. Weet je wat het moeilijk voor Ezechiël was? Hij wist dat zijn boodschap nauwelijks gehoord zou worden. Een hele moeilijke tijd. Maar God vraagt het wel van Ezechiël. En niet dat hij bij de pakken gaat neerzitten. Ten slotte, wij zijn zulke wachters in de wereld. In Jesaja 24 staat de profetie tegen Duma. Edom is dat. En het is een profetie. En die profetie luidt, wachter, hoe lang nog duurt de nacht? Wachter, hoe lang nog duurt de nacht? En de wachter antwoordt dan, de morgen komt en ook de nacht. Wilt u iets vragen, kom dan terug en vraag het. Wij zijn die wachters. Vandaag de dag in een tijd van een naderende economische crisis en misschien wel een politieke crisis daaromheen, zijn er wachters, een zaal vol met wachters. Wij zijn allemaal wachters zoals Ezechiël, geroepen door Jezus Christus. En als de mensen bij ons komen, waar gaat dat naartoe? Dan mogen wij een antwoord geven. We mogen een antwoord geven. Er komt een nacht aan. Het zal dan misschien wel veel moeilijker voor de wereld worden. Als we het boek Openbaring lezen, dan wordt het nog een hele moeilijke tijd. Maar de morgen komt ook. De morgenster is al bijna zichtbaar. Openbaring 22, de Heer Jezus die terugkomt. En dan zal Maleachi 4 de zon van de gerechtigheid opgaan met genezing onder haar vleugels. Dat is de komst van Jezus Christus. Als de wereld haar vervulling vindt. Als alles op zijn plek komt. Wij zijn de boodschappers, de gezanten, de wachters die in het donker van de wereld, als het ware, met de hemel in verbinding staan. Een kijkje mochten hebben in de troon van God. En zien dat Gods plan, dat is niet afhankelijk van mensen. Maar God gebruikt mensen, God gebruikt machthebbers, God gebruikt volken, God gebruikt vorsten, God gebruikt omstandigheden. Gods troonwagen gaat rechtdoor. Zijn plannen staan helder. Zijn mensenzoon zal komen op de wolken des hemels. Om straks het koningschap van de wereld te ontvangen. En wij zijn die gezanten, wij zijn die wachters. Die dit geheim van de toekomst al kennen. En aan de mensen om ons heen mogen doorgeven. Amen. We willen met elkaar bidden en danken. Ja, Heere God, wat een machtig gezicht heeft Ezechiël gehad. Wat een wonderlijke ontmoeting. waarvan wij maar zo weinig nog kunnen zien, omdat de vertalers en de vertaling en de profetie zelf zoveel onduidelijkheden bevatten. Maar Heere God, we mochten u op uw troon zien, als de grote regeerder in de eeuwigheid, die uw eigen plannen vervult, die zich door niets laat afhouden van uw eigen plannen. En Heer, we weten wat uw grote plan is. Dat is dat u een mens bestemd hebt om op de troon van deze wereld zitting te nemen. Dat is uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Ja, Heer Jezus Christus, we zien u nu al in de hemel, waar u aan de rechterhand van de majesteit in de hoge wacht tot het koningschap aan u gegeven zal worden. Maar we mogen u nu al als de koning van ons leven erkennen. En zoals Ezechiël geroepen werd door u, Heer Jezus, zo staan wij ook hier, geroepen door u. En willen we antwoord geven op uw roepstem. En hoe moeilijk de boodschap misschien ook is, of hoe zwak en krachteloos we ons misschien ook wel voelen als uw dienaren. Heer Jezus, wilt u ook ons gebruiken om uw evangelie te verkondigen aan de mensen om ons heen. Misschien vraagt u geen hele grote dingen van ons, maar hele kleine dingen, om uw getuige te zijn in onze eigen omgeving. Maar Heer, geeft u ons die moed en geeft u ons dit verantwoordelijkheidsgevoel om te spreken van de dingen waarvan we weten dat die vaststaan in de toekomst, dat u straks terug zult komen. En willen bidden, Heer Jezus, ook deze ochtend, dat als er iemand is hier in deze ruimte, deze zaal, die u nog niet kent als zijn persoonlijke verlosser, als zijn Heer, dat hij deze ochtend die ontmoeting met u heeft en zijn knieën buigt en zijn zonde voor u beleidt om uw koningschap over zijn leven te erkennen. En Heer Jezus, als wij dat wel gedaan hebben, dan willen we het opnieuw tegen u beleiden dat u onze Heer bent, dat u gezag over ons heeft, dat u zoveel voor ons gedaan hebt, dat we ons leven aan u willen geven en willen onszelf voor u klein maken. We willen u danken dat u onze God bent, dat u onze heiland bent, dat u onze verlosser bent, dat u onze leidsman bent. En willen bidden voor uw leiding in ons leven. Als die troonwagen van God door de geschiedenis gaat, en willen we ook die troonwagen van God ruimte geven in ons leven om op uw pad te gaan. Amen.